De staat van het strafrecht. Met Jacco Jansen en Margie van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal.
Welkom bij de 15e aflevering van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraakpodcast over actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
Deze aflevering is een deel 3 in een drieluik. Dus luister eerst aflevering 13 en aflevering 14 als je dat nog niet hebt gedaan. Want daar bouwt deze aflevering gewoon op voort, op verder. En we hebben het in aflevering 13 en 14 gehad over de IRT-affaire. En de enquêtecommissie die daarover ging onder leiding van Maarten van Traa. Die IRT-affaire is nu 30 jaar geleden en we vonden dat een mooi moment om ons er eens af te vragen of we de lessen van toen nu nog naleven.
In de vorige afleveringen hebben we gekeken naar burgerinfiltranten en kroongetuigen. Kan dat allemaal wel door de beugel van Van Traa? Vandaag kijken we naar Mr. Big. Mr. Big, dat is een opsporingsmethode, eigenlijk een undercover methode. Waarbij agenten zich dus voordoen als iemand anders. En dan vrienden worden met de verdachte. Er wordt een hele fictieve criminele organisatie opgetuigd. Nou, het is bijna een soort Truman Show. We gaan het straks bij het gesprek van vandaag uitgebreid uitleggen.
Maar nu eerst gaan we in op de dingen die ons opvielen in het strafrechtelijke nieuws van de afgelopen weken.
Actualiteiten.
De eerste actualiteit gaat over Willem Holleder. Weet u nog wie dat is? Zou ik bijna zeggen. Ik neem u even mee. Op 22 juni 2022 veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam Willem Holleder in hoger beroep voor de uitlokking van 5 moorden, een doodslag, een zware mishandeling, een poging tot moord en deelname aan een criminele organisatie. En deze feiten hadden plaatsgevonden in de periode van 2002 tot en met 2006. Meer dan 20 jaar geleden dus. En het Hof legde de verdachte in navolging van de rechtbank Amsterdam een levenslange gevangenisstraf op. En de voorzitter in die zaak was trouwens Frank Wieland. U kent hem wel. En hij schreef hier kort geleden over hierover een boek, Het Proces.
Een boek van een rechter over een strafzaak, dat is wel opmerkelijk.
Nou, dat is zeker opmerkelijk, maar Frank Wieland is gepensioneerd.
Ja, dan kan het misschien.
Ja, dan kan het net, hè. En kijkt in dit boek terug op zijn rechtersloopbaan. En hij kijkt ook terug op het rechtersvak en dus ook op de zaak Holleder. En ik heb het boek van meerdere kanten toegestuurd gekregen. En Wieland geeft in dat boek ook nog een hele moderne en goede tips aan jonge strafrechters, van nu. Een echte aanrader. Maar Margie, terug maar naar de actualiteit.
Ja, nou, tegen die beslissing van het Hof Amsterdam heeft Willem Holleder beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Nou ja, dat snap ik wel, levenslang. Het kan alleen maar beter worden, of in ieder geval niet slechter. En bij de Hoge Raad klaagt hij over de beslissingen van het Hof, over de rechtmatigheid van de kroongetuigenovereenkomsten, de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuigen. Dat is natuurlijk voor ons interessant. En dan de betrouwbaarheid van de andere getuigen. Dat waren zijn zussen en zijn ex-vriendin. En hij klaagt over de oplegging van de levenslange gevangenisstraf. Maar vooral die punten over de kroongetuigen vonden wij natuurlijk interessant.
Ja, die vonden we interessant omdat onze vorige aflevering eigenlijk was gewijd aan die kroongetuigen. En het arrest waar we het over hebben van de Hoge Raad is van 9 januari, kort geleden. En we zetten het linkje natuurlijk in de show notes.
Kunt u het allemaal nalezen?
Ja, in die vorige aflevering hadden we het over de jurisprudentie van de Hoge Raad tot nu toe over de kroongetuigen. Die hadden we op een rijtje gezet. En ja, daarin hebben we belicht hoe in het strafproces om moet worden gegaan met die kroongetuigen. En we waren bang dat door het arrest van de Hoge Raad alles misschien wat we hadden gezegd op losse schroeven zou komen te staan.
Maar dat was niet het geval. Die cassatieklachten over de rechtmatigheid van de kroongetuigenovereenkomsten, over de betrouwbaarheid van de verklaringen, ze slagen niet. En wat is daarvoor de reden? De Hoge Raad is snel klaar, 2 A4'tjes. En die verwijst gewoon naar het advies van de advocaat-generaal. En de AG wijst in die conclusie, AG Spronken is dat, die wijst in die conclusie terug naar wat de Hoge Raad eerder heeft geoordeeld.
Ja, dus niet in dit arrest, maar eerder.
Ja, dat conclusie misschien.
Hè? Ja, wat is dat, een conclusie?
Ja, dat is eigenlijk een advies.
Conclusie is een advies.
Ja.
Maar ook gek.
Ja, en conclusie, dat klinkt geconcludeerd, alsof de zaak klaar is. Maar het is een advies en de mensen van het parket van de Hoge Raad, die schrijven die advies. Dat is een soort advies voor de Hoge Raad. En het advies was, blijf nou maar bij de oude jurisprudentie. Doe maar gewoon wat je er eerder over had bepaald. En dat advies is opgevolgd. Wel super fijn voor ons, want nu is onze vorige aflevering nog helemaal actueel.
Ja, en eigenlijk was het ook niet zo gek dat de Hoge Raad met dit oordeel kwam. En was het ook wat te verwachten. Omdat de eerdere jurisprudentie, die we in de vorige uitzending hebben belicht, ja, die kwam tot stand in de passagezaak. En die passagezaak ging over precies dezelfde feiten, bijna precies dezelfde feiten, als in de zaak van Willem Holleder. Het ging over dezelfde kroongetuigen en bijna dezelfde getuigen. En in de passagezaak hadden al die verdachten, de kompanen van Willem Holleder, al die verweren eigenlijk ook al gevoerd.
Ja, het was eigenlijk met iedereen behalve Holleder over die zaak.
Ja, dus kort en goed. En met het arrest van de Hoge Raad is er eigenlijk niet veel nieuws onder de zon. Nou ja, of misschien toch. Want met dit arrest is de levenslange gevangenisstraf voor Willem Holleder definitief. En is misschien ook wel een tijdperk afgesloten.
Onze tweede actualiteit komt ook van het parket van de Hoge Raad. Want die geven niet alleen adviezen, die conclusies heten. Die schrijven ook toezichtrapporten. En op 11 januari gaf Edwin Bleigold, dat is de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Een procureur-generaal bij de Hoge Raad is een hoge meneer of een mevrouw bij de Hoge Raad. Althans, in theorie zou het ook een vrouw kunnen zijn, maar het is eigenlijk altijd een man.
Ja.
Dat is ook wat. Maar goed, Bleigold gaf demissionair Jessogus twee rapporten. Een toezichtrapport over de praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling. En een toezichtrapport over de taakuitoefening door het OM in het kader van het stelsel getuigenbescherming. Nou, en dat laatste, daar willen we het over hebben. Dat vonden wij nou weer interessant. Want het beschermen van getuigen die dus bedreigd worden of die anderszins in gevaar zijn, dat hangt natuurlijk ook weer samen met het onderwerp van de vorige keer, de kroongetuigen.
De rode draad.
Ja, want kroongetuigen moeten ook beschermd worden. Nou, en in dit rapport gingen ze na, hoe gaat het nou eigenlijk met die bescherming? Doet het OM dat goed?
En de PG is deels positief en ook deels behoorlijk kritisch. De PG zegt op zich neemt het OM die plicht heel serieus. En er zijn geen aanwijzingen dat het OM verklaringen van getuigen koopt.
Nou, dat is allemaal mooi, maar toch zijn er ook zorgen bij de PG.
Ja, best wel veel zorgen. En het zijn te veel zorgen om allemaal te bespreken. En lees ze vooral na. Er staat een linkje in de show notes. Maar de belangrijkste kritiekpunten zullen we wel verklappen. En het eerste punt is, er is een instructie getuigenbescherming. Een instructie, een soort richtlijn voor het OM. En die richtlijn die wordt niet altijd nageleefd. Door het OM zelf dus. En dat moet wel. En die instructie moet ook duidelijker worden gemaakt, in makkelijkere taal worden opgeschreven, zodat die ook kan worden gepubliceerd.
Ja, moet herzien en gepubliceerd. Nou, dat is interessant. En de PG ziet ook dat leningen aan getuigen niet worden teruggevorderd. Dus soms wordt er dus aan zo'n getuige geld geleend, bijvoorbeeld om in een ander land een woning te kopen of om een opleiding te volgen of een bedrijf op te zetten. Want je wilt het mogelijk maken dat iemand ergens anders een nieuw leven begint.
Een nieuwe start.
Een nieuwe start. Maar ja, als je het een lening noemt, moet je dat geld op een gegeven moment wel terugvragen. En als je die lening geeft voor een bepaald doel, moet je later wel controleren of het gebruikt wordt voor het doel waarvoor je het hebt gegeven. En ja, dat gebeurt niet.
Nee, dat heeft die procureur in het rapport zo opgeschreven. En in samenhang daarmee, zegt de procureur weer, je moet leningen ook goed onderscheiden van giften. En met het geven van geld om jezelf zelf je bescherming te regelen, daar moet je terughoudend mee omgaan. Makkelijk gezegd, je kunt beter een beveiliger leveren dan geld voor een beveiliger. Want je weet niet wat iemand met dat geld gaat doen. En als laatste noemen we nog deze. Want die hangt samen weer met onze vorige aflevering. Het traject over de verklaring en eventuele strafkorting en het traject over de getuigenbescherming, die moeten gescheiden blijven. Dat hebben we duidelijk uitgelegd in de vorige uitzending. Maar die moeten ook wel parallel blijven lopen, zegt de procureur-generaal. Want je wilt voorkomen dat je een deal hebt over de straf met de getuigen.
En de verklaring, ja.
Ja, en een deal over zijn verklaring. Maar dat de bescherming dan niet meer geregeld kan worden.
Nou, ze hebben toch nog wel veel om mee aan de slag te gaan.
Ja, en eigenlijk is het best opmerkelijk dat hier niet meer aandacht voor was in bijvoorbeeld de media, maar ook in de Kamer.
Misschien nu alsnog.
Het gesprek van vandaag.
Het gesprek van vandaag is Mr. Big. Nou, we gaan eerst uitgebreid uitleggen wat dat precies is voor methode. En dan vertellen over de zaken waarin deze opsporingsmethode is gebruikt. En dan komt de juridische analyse aan de hand van de arresten van de Hoge Raad. En tenslotte gaan we kijken naar de vraag van ja, hoe moeten we dit nou allemaal bezien in het licht van de lessen uit de Van Tra-enquête en wat verwachten we voor de toekomst? Hoe is dit geregeld straks in het nieuwe wetboek van strafvordering? Nou, dan weten jullie precies wat we vandaag allemaal gaan doen.
We gaan bijna niks bespreken.
Nee, het was een uitgebreide uitzending. Maar we beginnen met de belangrijkste vraag. Jacco, wat is Mr. Big?
Ja, wat is Mr. Big? Dat is een goede vraag, zeg. En je noemde het al kort in het begin, hè, Margje. Mr. Big is een undercover operatie van de politie. En we hebben dat afgekeken van Canada. Daar hebben ze het al veel langer. En wat gebeurt er dan? Er wordt een hele fictieve wereld rondom een verdachte opgetuigd. Een undercover agent probeert een vriendschap op te bouwen met de verdachte. En ze hebben ook zich vaak van tevoren echt in de verdachte verdiept. Ze weten dus al heel veel van hem. En dan rijdt bijvoorbeeld zo'n undercover agent precies in het type auto dat de verdachte heel tof vindt. Dat
geen
soort dingen.
Toeval. Ja.
Nee, dat is geen toeval. En de undercover doet of hij lid is van een criminele organisatie. En hij stelt dan de verdachte voor dat hij ook lid kan worden van die organisatie. En dat hij voor grote geldbedragen kan verdienen om lid te zijn en klusjes te doen. Maar eerst, moet hij dan nog even Mr. Big ontmoeten. De grote man in de criminele organisatie. En dan moet hij die wel de waarheid vertellen over zijn criminele verleden. Pas als hij daar eerlijk over is, kunnen ze hem echte belangrijke klussen toevertrouwen.
Ja, waar hij veel geld mee kan verdienen. Ja. En hij moet dus bekennen om mee te kunnen doen. En soms wordt ook gesuggereerd dat het juist goed is, hè, dat het stoer is, dat het goed is voor zijn status in de organisatie. Als hij een crimineel verleden heeft. Of er wordt gezegd, als je het gedaan hebt, dan kunnen we je daar misschien helpen. Hè? Als je gezocht wordt, kunnen we een nieuw paspoort voor je regelen of een alibi. Dat soort hulp.
Ja, dat is wel opmerkelijk toch, hè? Dat bekennen wat ze proberen te regelen. Hè? Want in een normaal politieverhoor, als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit, een ernstig strafbaar feit, is er een drempel voor de verdachte om te bekennen. Want als je gaat bekennen, dan weet je dat dat eigenlijk rechtstreeks tot een veroordeling leidt. Dus kortom, als je bekent, moet je zitten. En hier wordt nu juist een situatie gecreëerd waarin een bekentenis leidt tot allerlei voordelen.
Geen drempel, maar een glijbaan. Naar de bekentenis.
Ja, er zijn zoveel voordelen dat je moet opletten of de bekentenis wel echt is. En of het geen valse bekentenis is.
Ja, dat is een serieus risico. En we hebben een paar audiofragmenten van rechtspsychologen over deze Mr. Big methode. Het eerste fragment is in het Engels. Daar hoor je de Canadese rechtspsycholoog Tim Moore in Nieuwsuur. En daarna hoor je een Nederlandse rechtspsycholoog, Robert Horselenberg. Het Nederlandse fragment komt uit Grijs Gebied. Dat is een podcast van de Volkskrant over de Mr. Big methode. Echt een aanrader trouwens, die podcast. Dus luister die ook.
So in a Mr. Big situation, we have the police creating a fictitious criminal organization and then seducing the target into joining it. This process of ensnaring the suspect into criminal activity is gradual, elaborate, highly orchestrated. It's also highly psychologically manipulative.
Hoe kan de politie nou weten of iemand een valse bekentenis aflegt?
Daar moeten dus ingrediënten in zitten die kloppen met wat er in het dossier zit. Hè. Dat noemen ze dan inderdaad de daderkennis. Maar het moet veel meer dan alleen dat zijn. En het moet niet bijvoorbeeld zijn van dan denk ik dat ik met een baksteen haar op de hoofd heb geslagen. Ik geloof dat ik daarna heb ik haar gewurgd. Ja, dat is niet hoe het geheugen werkt. Hè. Mijn verhaal over mijn vakantie vorig jaar was niet van, goh, ik was in de Bourgogne en ik denk dat ik toen wel naar een wijnhuis ben geweest. Ja, en ik geloof dat ik toen ook wijn heb gekocht. Ja, dat is niet hoe je een autobiografische herinnering ophaalt. Nee, dat is een verhaal wat moet meer zijn dan ik denk, ik geloof, volgens mij, en ik weet het niet zeker. Dat moet dus echt een verhaal van A tot Z. Maar je zou dus willen, ook als ze zo'n Mr. Big doen, dat ze dan ook een heel verhaal hebben. En dat ontbreekt.
Ja, kortom, wat zegt hij nou, die rechtspsycholoog? Highly manipulative. He, dus een kans, een grote kans op een valse bekentenis. Dus je moet als rechter echt kritisch zijn op een bekentenis die op deze manier tot stand is gekomen. En wat Horselenberg noemt, zitten er ook elementen in zo'n verklaring die alleen de dader kan weten. Daar moet je naar kijken, daderkennis. Dingen in de verklaring die je niet kunt weten uit de media en die de politie dan eigenlijk kan checken, kan verifiëren. Bijvoorbeeld, het mes wat is gebruikt ligt onder die en die steen. En als dat mes daar dan echt ligt, dan is die bekentenis behoorlijk betrouwbaar. Let op, je moet dan ook wel zeker weten dat de undercoveragenten geen informatie uit het dossier hebben gedeeld. Bewust of onbewust, dat ze eigenlijk de verdachte hebben gevoerd. Dus je wilt eigenlijk heel precies weten hoe dat contact met de verdachte is geweest.
Ja, een hoog risico op valse bekentenissen. En eigenlijk overal is het een heel ingrijpende methode. Ingrijpend voor de verdachte, want de politie komt helemaal zijn privéleven in. Ook ingrijpend voor de omgeving van de verdachte, bijvoorbeeld een levenspartner. Maar ook voor de undercover zelf. Want zo'n undercover heeft natuurlijk gedurende zo'n traject, en dat kan echt wel een jaar of langer duren, heeft hij een dubbel leven. Het wordt dus ook alleen maar ingezet bij de verdenking van ernstige misdrijven, bijvoorbeeld in een moordzaak. En alleen als die zaak niet opgelost kan worden op de traditionele manier, met reguliere opsporingsmethoden.
En dat is natuurlijk opvallend, Margje, want dat betekent dat in zaken waar je eigenlijk er niet bent in geslaagd om voldoende bewijs te verzamelen met de gewone methode, de reguliere methode, zoals tappen, afluisteren, getuigenverklaringen, DNA-bewijs enzovoort, dat je juist in die zaken waarin het bewijs tegen de verdachte behoorlijk zwak is, een super ingrijpende methode inzet.
Ja, super ingrijpend en super duur. Want er moeten allerlei fictieve gebeurtenissen in gang worden gezet. En ze rijden vaak ook in dure auto's om indruk te maken. Soms gaan de undercover en de verdachte zelfs samen op reis.
Ja, en ik gaf in het begin af aan, het is een operatie die eigenlijk erop gericht is op het verkrijgen van een bekennende verklaring van een specifieke verdachte.
Ik krijg al de rillingen als ik dat hoor. Want een opsporingsonderzoek moet gericht zijn op waarheidsvinding, niet op het verkrijgen van een bekentenis.
Dat is nou precies het springende punt. Er is een risico op tunnelvisie, op het niet zien van andere alternatieve scenario's.
Nou, veel haken en ogen dus. En het wordt ook niet heel veel gebruikt.
Nou, niet heel veel gebruikt. Mr. Big is de afgelopen jaren in 3 zaken gebruikt. Althans, 3 zaken waar wij van weten. Het kan best zijn dat de methode veel vaker is ingezet, maar dat het niet heeft geleid tot een bekentenis en niet tot een strafzaak. En dan komt het niet bij ons.
Nee, dan weten we het niet. Maar goed, laten we die 3 zaken, die we dus wel kennen, laten we die eens even schetsen. Want dat geeft jullie allemaal meteen een idee van hoe dit dan gaat. Het gaat om 3 moordzaken en we noemen ze de Kaatsheuvelzaak.
Kaatsheuvel.
Ja, is het nou Kaatsheuvel of Kaatsheuvel?
Kaatsheuvel.
Ik dacht, ik las dat de mensen uit Kaatsheuvel
zeggen Kaatsheuvel.
Zou ze dat in de Efteling zeggen? Nou, hoe dan ook. De Kaatsheuvelzaak, de Postbankzaak en de Schredderzaak.
Als eerste de Kaatsheuvelzaak. Ja, die zaak die gaat over de moord op Heidi Goedhart in Kaatsheuvel.
Kaatsheuvel.
In 2010. Heidi is een vrouw van 34 jaar. En ze woont samen met Wim. En samen hebben ze 2 kleine kinderen. En op 19 december 2010 gaat ze naar een bijeenkomst van de carnavalsvereniging. Ze fietst door de sneeuw naar huis. En als ze thuis komt, wordt ze buiten in haar eigen tuin vermoord. En Wim was thuis. Hij vindt haar en belt de politie. En er zijn beneden ook allemaal lades opengetrokken en zo in het huis. En er is niks meegenomen, maar het is er wel een troep. En dat roept de vraag op, was het mogelijk een poging diefstal en zijn de daders weggevlucht?
Ja, en zijn het dan ook die dieven dan die Heidi hebben vermoord? Maar de politie die ziet ook nog een ander scenario. Die vermoedt dat ook Wim de dader kan zijn. En zeker als dan blijkt dat hij in die periode van die moord een affaire had met een andere vrouw. En die vrouw had hem een ultimatum gesteld. Van je moet nu kiezen tussen haar of tussen mij. Maar nou, Wim wordt verhoord door de politie en in alle verhoren ontkent hij ten stelligste.
En 3 jaar later is de moord nog steeds niet opgelost. En dan wordt het Mr. Big traject gestart. En dat is, voor zover wij weten, de eerste keer dat deze methode wordt gebruikt.
De eerste keer in Nederland.
Maar hoe start je zoiets? Nou ja, de undercover agent in deze zaak moest natuurlijk in contact komen met Wim. Dus er werd een aanrijding in scène gezet en de undercover, Joep noemen ze hem in de zaak, reed met zijn fiets tegen de auto van Wim aan. En dan belt hij aan om te vertellen dat hij schade heeft veroorzaakt en om die te vergoeden. Zo komen ze voor het eerst in contact en Joep betaalt een riante schadevergoeding.
Gewoon in cash.
Gewoon cash. En vertelt allerlei dingen die Wim heel interessant vindt. En dat is niet toevallig natuurlijk. Er ontstaat een vriendschap en we hebben het echt over een periode van meer dan een jaar. Wim raakt in die tijd zijn baan kwijt en Joep kan hem daar wel weer bij helpen. En uiteindelijk vertrekken ze zelfs op reis naar Marbella. Met z'n tweeën om de grote baas Philippe te ontmoeten. De baas van de criminele organisatie. Waar hij dan goed betaalde voor klussen voor kan doen, we zeiden het al. En het wordt wel duidelijk dat de criminele organisatie mogelijk ook nog heel gevaarlijk is.
Nou, en als Wim dan Philippe ontmoet, dan zegt Philippe, nou, ik heb vertrouwelijke informatie gekregen dat jij mogelijk de moord op je vrouw zou hebben gepleegd. En nou, dat maakt verder niet uit, maar dat wil ik wel weten. En als jij niet bekent, dan kunnen we je dit soort lucratieve klussen niet meer geven. Nou, eerst ontkent Wim dan nog en gaat weer weg bij Philippe. Maar dan in de auto, ja, dan bedenkt hij zich toch. Want hij denkt, ja, alles stort in, hè. Die hechte vriendschap met Joep. Onderdeel zijn van zo'n organisatie, dat goede inkomen. En dan toch, hij keert terug naar Philippe en hij bekent dat hij zijn vrouw heeft vermoord.
Ja, en straks gaan we nader in op de juridische analyse van deze zaak. Maar voor nu is het toch wel belangrijk dat uiteindelijk de Hoge Raad vindt dat het hier niet goed is gegaan. Die zegt eigenlijk, dit is mis. En Wim is na een lang proces...
Hij heeft ook vastgezeten.
Ja, vastgezeten in een lang proces. In 2022 ook vrijgesproken.
Ja, dus Wim is weer vrij. Dan nu de Postbankzaak. En Postbank, dat is weer de naam van het gebied waar het is gebeurd. Dit is een natuurgebied, onderdeel van de Veluwe. En de Postbankzaak gaat over de moord op Alex Wiegmink. In januari 2003 is hij vermoord. En dat was een opmerkelijke moord. Vooral omdat Alex Wiegmink een heel gewone man was eigenlijk. En niet iemand uit het criminele circuit. Hij was huisschilder, hè? Iemand die gewoon je muren kon verven. Hij had een gezin, 3 jongens. Hij hield van hardlopen. En hij ging dus hardlopen bij de postbank. En toen hij weer bij zijn auto kwam, is hij doodgeschoten. En later verderop teruggevonden in zijn uitgebrande auto. Nou, waarom zou nou zo'n iemand gewelddadig vermoord worden? De politie stond voor een raadsel en het lukt hen dus ook maar niet om die moordzaak op te lossen.
Ja, en in 2016, dus...
Ja, 13 jaar later.
13 jaar later, dan is het dus echt een cold case. Echt een cold case, zoals het...
We dat noemen.
Zoals we dat noemen, een strikte cold case. En er werd aandacht besteed aan de zaak, zoals dat wel vaker gebeurt, in opsporingen verzocht. En toen heeft iemand zich gemeld en die heeft bekend betrokken te zijn bij de moord. En noemt ook de naam van Suris R. En dan wordt voor Suris R een Mr. Big traject gestart. En undercover agenten doen zich voor als criminelen die een ecstasy deal aan het voorbereiden zijn. En ze hebben aan die Suris gevraagd te assisteren. Pillen inpakken en een loods bewaken. En voor die klus zouden ze hem goed betalen. €75.000.
Nou.
Ja, dat is veel.
Ja, om voor een loods te staan.
Ja, en Suris, die in de financiële problemen zat, die wilde dat wel. En hij moest ook allerlei andere klusjes doen. Iemand ophalen die zogenaamd net een strafbaar feit had gepleegd. Hij moest sporen wissen. Echt dat soort klusjes voor criminelen. En daardoor kreeg hij het idee dat hij te maken had met een heel gevaarlijke organisatie.
Ja, een organisatie waar je sporen voor moet wissen. Auto's voor in de brand moet steken. Ja.
En voor die grote klus van €75.000 was het wel even nodig dat hij een moord zou bekennen. En dat doet hij. En dan is natuurlijk de vraag, is dat geen valse bekentenis?
Ja, en daar wordt heel lang over geprocedeerd. En de Hoge Raad vindt eigenlijk dat het hier ook niet zo goed is gegaan. Maar uiteindelijk is hij toch veroordeeld, maar op basis van ander bewijs.
Ja, gek genoeg. Die Mr. Big-methode hebben ze buiten beschouwing gelaten. En op basis van de verklaring van de medeverdachte, die ik net al noemde, telefoongegevens, zendmasten en een bivokmuts die dicht bij de uitgebrande auto was aangetroffen en waar het DNA van Suris op zat.
Ja, maar ja, dat bewijs dat was er natuurlijk al toen het bestond al, toen het Mr. Big traject was gestart. In ieder geval, ze hadden die muts al. Telefoon, contacten, paalgegevens kun je uitvragen.
Ja.
Ja, misschien hadden ze nog geen DNA-test gedaan.
Dus toen die bekende verklaring van die medeverdachte er lag?
Ja, ik denk, ja, het bewijs was eigenlijk ook al wel rond zonder dit traject. Nou ja.
Hij kreeg 18 jaar gevangenisstraf.
En dan tenslotte de Schredderzaak. En dat gaat over de verdwijning van drugshandelaar Patrick van Dillenburg. Ja, ik zeg een verdwijning en niet moord, want zijn lichaam is nooit gevonden. Dus in theorie zou hij nog best kunnen leven. Maar goed, de politie gaat ervan uit dat hij vermoord is. Die verdwijning is in 2002. En jaren later, ze krijgt niet opgelost, dan start de politie voor deze zaak alsnog een Mr. Big-methode.
Ja, en die Mr. Big-methode die richt zich op Ad K., de man die als beveiliger van Patrick mee was bij de laatste keer ophalen van drugs. En ook dit is een intensief traject. Twee undercover-agenten die zich Patrick en Sanne noemen.
Ook Patrick.
Ja, dat is misschien een vorm van onbewuste beïnvloeding. Dat weten we niet.
Of bewuste.
Ja, maar die Patrick, die wordt dus vrienden met Ad en zijn vriendin. En die vriendin heet Boukje. En Boukje maakt schilderijen. Dus ze tonen eerst interesse in haar schilderijen en zo komen ze in contact. En Ad, die is ook echt onder de indruk van Patrick. Patrick doet zich voor als een heel succesvol man in de maritieme wereld, die ook af en toe niet legale klussen doet en daar veel geld mee verdient. En Ad doet natuurlijk ook weer klusjes voor Patrick. Ergens een pakje ophalen, dat soort dingen. En daar krijgt hij dan weer goed voor betaald. En dit gaat om een traject van maanden. En Patrick geeft ook aan dat er nog grotere klussen aankomen. Ze gaan misschien ook samen op reis.
Ja, dus het ziet er echt naar uit dat die samenwerking nauwer wordt, dat hij meer gaat verdienen. En in die fase vertelt Ad uiteindelijk aan Patrick dat hij de moord heeft gepleegd. Nou, eigenlijk eerst tegen een contact van Patrick, die dan achter in de auto zit, samen met Patrick in de auto zit. En die zijn ze dan zogenaamd aan het helpen na een strafbaar feit. Dat contact is natuurlijk ook een undercover agent. Nou ja, dan zitten ze in de auto wat stoer te doen. En dan zegt Ad, nou, ik heb ook wel eens moeten vluchten hoor, naar het buitenland. Nou, daar komt undercover Patrick dan later op terug. En dan vertelt hij over de moord op Patrick van Dillenburg. Hij zegt, ja, we hebben hem vermoord en toen hebben we hem begraven in beton. Maar later hebben we hem weer opgegraven. En toen zou hij dus samen met een medeverdachte het lichaam door een schredder hebben gehaald en uitgestrooid over een bollenveld.
Ja, dat is een bizar verhaal.
Heel raar, zeg dat wel.
Maar ook hier is de vraag, is dit de waarheid of is dit stoerdoenerij van Ad?
Ad zegt later, ik citeer, dit is een broodje-aap verhaal. Maar hij is toch veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf.
Ja, en bij die veroordeling speelt de bekentenis van Ad een belangrijke rol. Maar er is ook steunbewijs. Zo is er een opgenomen gesprek met Boukje en een verklaring van iemand die zegt dat hij een telefoon moest wegmaken van Ad. Maar bij deze zaak denken wij toch echt dat zonder Mr. Big er waarschijnlijk geen veroordeling was gevolgd. Dat lijkt ons sterk.
Tot zover de feiten, nu naar het recht. Tijd voor de juridische analyse. De Hoge Raad heeft in al die drie zaken die we net hebben beschreven, in al die drie zaken arrest gewezen. Dus nu gaan we eens even kijken wat de Hoge Raad eigenlijk vindt van Mr. Big. En dat zetten wij natuurlijk in de sleutel van de lessen van Van Traa.
Nou, ik denk dat de luisteraars inmiddels de lessen van Van Traa wel kunnen dromen. Maar wat waren nou eigenlijk de belangrijkste punten uit Van Traa? Nou, 1. Er moet voor elke opsporingsmethode, voor elke bevoegdheid van de politie, een basis zijn in de wet. De politie heeft alleen de bevoegdheden die de wet hen toekent en onder de voorwaarden die de wet stelt. Je kunt niet denken, er is nergens geregeld dat het niet mag, dus het zal wel mogen. Of we gaan eerst maar eens experimenteren met een methode en het dan later regelen.
Nee, een belangrijke regel uit Van Traa is normering vooraf, controle achteraf. Nou, die normering vooraf, dat is wat jij net zei, Jacco. Hè? Er moet een wettelijke basis zijn, de voorwaarden moeten in de wet staan. En wat betreft die voorwaarden geldt dan weer, hoe ingrijpender de bevoegdheid, hoe strenger de voorwaarden. En hoe hoger de autoriteit die moet toetsen. Hè? Dus dan heb ik het over de toets vooraf. Dus dat je een machtiging moet vragen van een officier, of bij een nog ingrijpendere bevoegdheid, dat je een machtiging nodig hebt van de rechtercommissaris.
Ja, en dan controle achteraf door de rechter. Hè, dat moet gebeuren, maar die controle moet ook wel mogelijk worden gemaakt. En daarvoor is nodig dat er een goede verslaglegging is. Je moet als rechter kunnen nagaan wat de politie precies heeft gedaan.
Ja, nou en hoe zit dat nou bij Mr. Big? Is er eigenlijk wel een basis in de wet, een toereikende wettelijke basis voor deze methode? Nou, je denkt misschien dat dit gebaseerd is op de bevoegdheid tot infiltratie. Artikel 126a van het wetboek van strafvordering voor de juristen onder ons.
Nee.
Maar nee, Mr. Big lijkt wel wat op infiltratie, maar strikt genomen is het geen infiltratie. Want bij infiltratie gaat het immers om het infiltreren in een criminele organisatie. En dus ook gaat het erom dat die politieambtenaar mogelijk mee gaat doen met die criminele organisatie. Daar is hier geen sprake van. Er is geen criminele organisatie. Ja, een fictieve criminele organisatie. Het is eigenlijk precies net andersom. De politie gaat niet meedoen met de criminele organisatie van de verdachte. Het is de bedoeling dat de verdachte mee gaat doen met de verzonnen criminele organisatie van de politie.
Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens, maar toch vind ik het ook moeilijk. Want het heeft alles weg van infiltreren.
Ja, maar Mr. Big is dus niet gebaseerd op het infiltratieartikel, nee, maar op artikel 126J... van het wetboek van strafvordering. En dat gaat over de bevoegdheid om systematisch informatie in te winnen.
Ja, dat klopt. Hè. En artikel 126J regelt dat een opsporingsambtenaar, een politie, informatie gaat inwinnen over een verdachte, zonder dat hij zich kenbaar maakt als politie. Undercover dus. Maar Margie, je zei net bij de lessen van Wantra, hoe ingrijpender de bevoegdheid, hoe zwaarder de waarborgen bij die bevoegdheid zijn. Dus, hoe strenger de voorwaarden voor de uitoefening van die bevoegdheid. En ik vind Mr. Big super ingrijpend. Maar de voorwaarden zijn eigenlijk niet super zwaar. De voorwaarden van artikel 126J zijn namelijk: het moet gaan om een misdrijf, dus gewoon een misdrijf. De inzet van Mr. Big moet in het belang zijn van het onderzoek. Nou, ook niet zo'n zware eis. Er is een bevel nodig van de officier van justitie, dus niet de rechtercommissaris. En dat bevel is 3 maanden geldig en moet elke 3 maanden opnieuw worden bekeken.
Ja, nou, dat is inderdaad minder zwaar dan je zou denken. Want er is niet eens een machtiging van de rechtercommissaris vereist.
Die hoeft helemaal niet mee te doen.
Een misdrijf van bijzondere ernst. Die heeft geleid tot een geschokte rechtsorde of zoiets. Nou, deze bepaling, dat artikel 126J, is in het wetboek gekomen met de wet Bob. De wet bijzondere opsporingsbevoegdheden. Daar hebben we het over gehad in de eerste aflevering van dit drieluik. Naar aanleiding van de commissie van Tra, die zei: je moet al die bevoegdheden in een wetboek opschrijven.
Regelen.
Hebben ze de wet Bob gemaakt. En als je dan bij de memorie van toelichting kijkt, bij de wet, dan staat er niks over deze methode, want Mr. Big bestond toen nog helemaal niet. En daar is dit artikel dus eigenlijk helemaal niet voor geschreven. Wel voor het stiekem observeren van een verdachte en dan misschien nog wat meer doen. Hè? Lid worden van dezelfde sportclub, eens een gesprekje aanknopen. Maar zo'n heel intensief en langdurig traject, daar, dat had de wetgever van toen helemaal niet voor ogen.
Nee, hebben ze het bijna niet kunnen bedenken. Maar in die Mr. Big zaken, Margje, werd door de advocaten daarom ook superveel verweer gevoerd dat deze methode onvoldoende wettelijke basis had. Maar de Hoge Raad vond dat het wel kon op grond van 126J. En de Hoge Raad zei dat op 17 december 2019. En toen wees de Hoge Raad namelijk dat arrest in de Kaatsheuvelzaak en in de Postbankzaak. Dus
allebei
op
dezelfde dag.
Ja, precies. En toen werd duidelijk, Mr. Big is niet verboden. Het kan op basis van 126J. En er moet wel zijn voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Die hebben we al vaker gehoord. Dus je zet dit alleen in als de ernst van het misdrijf dit rechtvaardigt en er geen andere, lichtere opsporingsmethodes voorhanden zijn. En de rechter checkt in het kader van de rechtmatigheidstoets natuurlijk ook wat er precies in het bevel staat. We zeiden net dat er een bevel van de officier van justitie nodig is en daarin staat ook omschreven wat wel en wat niet mag. Dus de check is of de opsporingsambtenaar dat heeft gedaan.
Of hij zich aan het bevel heeft gehouden.
Ja.
En om de inzet van Mr. Big goed te beoordelen, moet die rechter natuurlijk wel weten hoe het precies is gegaan. Dan komen we weer bij een van Tra uitgangspunt. Normering vooraf, controle achteraf. En controle achteraf vereist goede verslaglegging. En daar legt de Hoge Raad echt veel nadruk op. Dus die betreffende opsporingsambtenaar, die zo'n undercover is, die moet alles nauwkeurig verbaliseren. En verbaliseren wil zeggen dat je een procesverbaal opmaakt, dus een officieel verslag. Maar de Hoge Raad zegt ook, het ligt in de reden dat je bij zo'n traject ook zoveel mogelijk geluidsopname of videoopname maakt. En dat opnemen, dat kan dan weer op basis van artikel 126L, strafvordering voor onze juristen. Maar daar heb je dus als politie wel een apart bevel van de officier voor nodig en de machtiging van de RC, de rechtercommissaris.
Ja. Dus de volgende vraag is daarna of de verklaringsvrijheid van de verdachte niet is aangetast met de methode. Hè?
Wat is verklaringsvrijheid?
Ja, verklaringsvrijheid. Ja, de verdachte moet zijn verklaring, als dat een bekende verklaring is natuurlijk, in vrijheid hebben afgelegd. Dus zonder dat er op hem druk is uitgeoefend. En een beetje druk, dat mag wel. Je mag best iemand stevig verhoren, maar er zijn natuurlijk grenzen. Je mag bijvoorbeeld niet dreigen met geweld, je mag niet liegen, agressief worden, etc. En dat is natuurlijk niet alleen uit vriendelijkheid naar de verdachte toe, maar ook om valse bekentenissen te voorkomen. Dat is de kern. Want als je genoeg iemand onder druk zet, gaat hij misschien zeggen wat hij denkt dat je wil horen. Maar het gaat erom om te ontdekken wat er echt is gebeurd.
Waarheidsvinding, dat is het doel. En dat is iets dat politie bij een verhoor goed in de gaten moet houden. En bij gewoon politieverhoor heb je waarborgen, er mag een advocaat bij zitten en de verdachte krijgt natuurlijk van tevoren de cautie. Ja, een cautie, dat is een waarschuwing dat je niet verplicht bent om te verklaren, dat je het recht hebt om te zwijgen.
En nu is de vraag bij Mr. Big, zit je als verdachte niet eigenlijk in een politieverhoor, maar zonder de waarborgen, zonder dat je het weet en zonder dat je de cautie krijgt, hè? Dus die waarschuwing om niet te hoeven antwoorden. En zonder dat er een advocaat bij zit. Zonder dat je zelfs maar weet dat de politie tegenover je zit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je mag dus als undercover wel een gesprek voeren met de verdachte, maar je treedt niet op als opsporingsambtenaar. Dus mag het geen verhoor worden. Het moet niet zo zijn dat je een nogal indringend vraaggesprek gaat voeren, dat je na een eerste bekentenis enorm door gaat vragen.
Maar nog los van die vraag of in het gesprek zelf de druk wordt gelegd, er wordt natuurlijk ook druk uitgeoefend door al die voordelen die worden geboden. Hè? Als je denkt aan die drie zaken die we uiteen hebben gezet. Daar werd wel een situatie om de verdachte heen gebouwd waar druk van uitging. Is dat niet ook een vorm van relevante druk? Hè? Die maakt dat je de verklaring niet in vrijheid hebt afgelegd.
Ja, en de Hoge Raad heeft de vraag over die verklaringsvrijheid is aangetast, hè, bij die Mr. Big methode. Heeft de Hoge Raad gezegd, dan moet je op de volgende dingen, volgende factoren letten. He, dat was dat arrest van december 2019. En dan zeggen ze, je moet goed letten op het verloop van het opsporingstraject. En je moet ook letten op de eerdere proceshouding van de verdachte als dat van toepassing is. Dus als de verdachte al eerder als verdachte is gehoord, wat was toen zijn proceshouding? Ontkende hij of zweeg hij toen? En probeer je dus nu dat eigenlijk te doorbreken. En dan moet je ook nog opletten op de mate van druk die op de verdachte is uitgeoefend. En ook op de mate van misleiding. Hoe ver is die in de maling genomen? En als laatste, hoeveel bemoeienis hadden de opsporingsambtenaar met de afgelegde verklaring? Of met een belangrijk deel daarvan? Hoeveel invloed hebben ze daarop gehad?
En daarbij moet ook gelet worden, zo zegt de Hoge Raad, op de duur en de intensiteit van het traject, de strekking en de frequentie van de contacten met de verdachte zelf en de in het vooruitzicht gestelde positieve of negatieve consequenties als de verdachte wel of juist geen opheldering geeft over bepaalde zaken.
Ja, de Hoge Raad stelt daarmee best een behoorlijk aantal eisen en zegt eigenlijk, je moet overal op letten.
Je moet overal op letten. Het zijn wel heel veel factoren. En extra interessant is ook nog dat als de verklaring in strijd met de verklaringsvrijheid is afgelegd, dan is dat volgens de Hoge Raad een vormverzuim in de zin van artikel 359a strafvordering. Ik heb het eerder over gehad. En zo zegt de Hoge Raad, dan kan die verklaring niet meer worden gebruikt voor het bewijs. Een serieuze consequentie dus, bewijsuitsluiting. En ja, dat willen we toch even onderstrepen. Want in eerdere afleveringen hebben we wel eens gezegd van nou, soms als de politie zich niet aan de voorwaarden van de wet houdt, dan heeft dat eigenlijk verder heel weinig consequenties in het verdere proces. En dat maakt de wet mogelijk krachteloos. Maar hier zie je, bij te veel pressie, te veel druk op die verklaring, kun je de verklaringen niet meer gebruiken.
Ja, en nog erger eigenlijk, als je als rechter vindt dat de verklaringen die de verdachte tegenover de undercover heeft afgelegd wel gebruikt kunnen worden bewijs, dat je dat wel gaat gebruiken, moet je echt eerst uitleggen waarom het toelaatbaar is. Dus waarom er geen aantasting is van de verklaringsvrijheid. En vervolgens moet je dan ook motiveren waarom de verklaring betrouwbaar is, waarom je gelooft. En dat noemden we eerder al de zorgen over de betrouwbaarheid van dit soort verklaringen.
Ja, en wat is dan de conclusie van de Hoge Raad, hè, met dit allemaal in het achterhoofd, over de Postbankzaak en de Kaatsheuvelzaak? Nou, de Hoge Raad beoordeelt, dat weten jullie, de Hoge Raad beoordeelt niet de feiten van de zaak opnieuw, die beoordeelt de uitspraken van het gerechtshof. En in beide zaken hadden de hoven opgeschreven dat de verklaringsvrijheid van de verdachte niet was aangetast. Hè, dat er geen sprake was van ongeoorloofde druk. Nou, zei de Hoge Raad, dat hoorde begrijpen we eigenlijk niet.
Nee.
Dat is niet genoeg gemotiveerd. En in de Kaatsheuvelzaak zegt de Hoge Raad ook nog, het Hof heeft ook niet echt stilgestaan bij de vraag of de verslaglegging in deze zaak wel voldoende is. Of ze eigenlijk wel genoeg een beeld hebben nu van het verloop van het traject.
Ja, en dan moesten allebei die zaken, gingen terug naar het Hof en die moesten door het Hof opnieuw worden beoordeeld. En dan wordt Wim, en wij zeiden het al, wordt vrijgesproken, maar Soeris wordt veroordeeld. Maar dan op ander bewijs. Dus ze gebruiken zijn eigen verklaringen niet voor het bewijs.
Nee, die Mr. Big verklaringen niet gebruikt.
In twee zaken eigenlijk geen succes voor de Mr. Big.
En dan later is de zaak van Ad K, de shredderzaak. Hij was vrijgesproken door de rechtbank en daarna wordt hij veroordeeld door het Hof. En de Hoge Raad laat dat in stand. Het Hof had het in die zaak dus wel goed gedaan. En dat is ook niet zo heel raar, want toen het Hof dat arrest wees, toen was er dus al die jurisprudentie, die arresten die we net bespraken.
Ja, de Postbankzaak en de Kaatsheuvelzaak.
Ja, dus het Hof heeft in deze zaak, gewoon het arrest opgebouwd conform het kader van de Hoge Raad. En wat betreft de verslaglegging in deze zaak, daar kijken ze dus als eerste naar. Dan zeggen ze, nou, van alle contactmomenten tussen de undercover en Ad is een PV opgemaakt, dus een verslagje gemaakt. Er zit een uitdraai in het dossier van alle WhatsApp-conversaties. De belangrijkste gesprekken zijn opgenomen. Het zijn niet de hele beste geluidsopnames, maar oké. Het Hof vond toch dat ze genoeg beeld hadden van het traject, van de wijze van misleiding, het onderling contact, de sfeer en ook van hoe die bekentenissen nou tot stand zijn gekomen. En dus met de verslaglegging is het voldoende in orde. En de Hoge Raad begrijpt die motivering wel.
Ja, en dan komen ze toe aan het punt van die aantasting van de verklaringsvrijheid, waar we het al over hadden. En daarover had het Hof gezegd dat Ad niet afhankelijk was van de undercover Patrick. Hij was niet sociaal of financieel geïsoleerd en hij had ook andere vrienden of bronnen van inkomsten kunnen zoeken. Dus het was niet helemaal alleen maar Patrick.
Nou ja, hij had niet echt andere bronnen van inkomsten of vrienden, maar die had hij kunnen zoeken.
En de manier waarop hij voor het eerst vertelde over de moord, dat was niet een situatie met veel druk. Alleen het latere gesprek, waarin de undercover nog eens doorpraat over de moord, ja, dat leek wel een verhoor, had het Hof gezegd, waarin sturende vragen ook worden gesteld. Dus dat gesprek had het Hof uitgesloten van het bewijs.
En dan moest het Hof ook nog kijken naar de betrouwbaarheid van de verklaring. Ze zeiden, het is ook voldoende betrouwbaar, want die verklaring vindt steun in ander bewijs, zoals dat opgenomen gesprek tussen Ad en zijn vriendin Boukje. Dus wel betrouwbaar. De Hoge Raad vindt het allemaal begrijpelijk gemotiveerd en laat het in stand. Dus de conclusie is eigenlijk, je zei net al, die eerste twee zaken niet echt een succes. Eén vrijspraak en een ander een veroordeling, maar op ander bewijs. Maar eigenlijk na een aantal jaren Mr. Big is dit dus de enige zaak waar deze methode echt tot een veroordeling heeft geleid.
Ja, daar wil ik toch nog even een punt over maken. Want dat klopt, denk ik. Hè? Want die Mr. Big verklaring die is echt gebruikt voor het bewijs. En dat is daar ook een belangrijke component van. Maar ik denk dat hier de sleutel ook vooral zit in de grote mate van steunbewijs. En dat is ook wel tot stand gekomen langs de Mr. Big methode.
Ja.
En die OVC-gesprekken tussen de vriendin Boukje en Ad, dat er iets was gezegd over de moord. Maar ja, dat speelt hier wel een grote rol. Dat steunbewijs.
Ja.
Dus of het nou helemaal de Mr. Big methode is, ja, voor het grootste gedeelte wel. Maar toch.
Maar, en deze zaak is nog niet helemaal afgelopen, mogelijk.
Nee, de advocaat van Ad zegt, ik ga naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, om daar ook de vraag voor te leggen of Ad toch niet te veel onder druk is gezet. En of zijn verklaringsvrijheid dus te veel is aangetast. En hij overweegt ook een verzoek tot herziening. En als je meer wil weten over herzieningen, luister je naar aflevering 8 van onze podcast.
Over de rechtelijke dwalingen.
Rechtelijke dwalingen, ja. En dat herzieningsverzoek wil hij dan baseren op een boek van criminoloog Floor Oosterweghel. En rechtspsycholoog Peter van Koppen, we hebben het vaker over hem gehad. Van Koppen is een bekende rechtspsycholoog en heeft ook wel wat media-optredens gedaan over deze zaak. Hij vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan door de politie. Hij vertelt bijvoorbeeld ook dat ze niet hebben uitgezocht.
Ja, hij dus wel. Van Koppen heeft het wel uitgezocht, ja. maar de politie niet.
Wat de grootste schredder was van de Bo-rent, waar dat lijk doorheen zou zijn gegaan.
En hij zegt, dat past helemaal niet.
Dus dat kan helemaal niet. Dus te weinig onderzoek.
Dus misschien gaan we nog wel meer horen over deze zaak.
Misschien is, dat is nog een punt. Misschien is Patrick van Dillenburg helemaal niet dood. En komt hij over een paar jaar ineens opdagen.
Nou, dat zou in elk geval een novum zijn.
Ja, dat zeker.
Een reden voor herziening. En we hebben dus nu gekeken naar het huidige juridische kader. Nu een blik op de toekomst. Over de toekomst. Nou, er komt in elk geval een nieuwe en beter georganiseerde en geleide WOD-unit. Ja, een WOD-unit, dat is het werken onder dekmantel, staat WOD voor. En dat is het team van de politie dat undercover trajecten aanstuurt. Dus infiltratietrajecten, maar ook Mr. Big. En ze noemen het zelf het team van de heimelijke operaties.
Geheim.
En we noemden het al kort in de eerste aflevering van dit drieluik. Er is nogal wat kritiek geweest op dit team. En ook de wijze waarop het operaties begeleidt. Of misschien moet ik zeggen, de wijze waarop het de operaties niet begeleidt.
Ja, want die kritiek die leidde echt op nadat een undercover agent zelfmoord pleegde. Triest. Dat was een infiltratieactie. De politie had het huis naast het huis van een drugscrimineel gekocht en daar een infiltrant ingezet. Die zich voor moest doen als de joviale buurman. En die een band moest opbouwen met de veronderstelde crimineel en zijn vrouw. Nou, dat is gelukt. Maar die agent die raakte helemaal in de war. Die werd steeds meer zijn rol. Hij werd de buurman. Ook nadat de verdachte was opgepakt, liep het traject nog door en heeft hij een hele intieme relatie met die buurvrouw gekregen.
Aha.
Nou ja, dat is echt wel een heel verregaande vorm van infiltratie. En uiteindelijk heeft hij dus zelfmoord gepleegd, die infiltrant.
En daar wordt onderzoek naar gedaan, onder andere door de commissie Brouwer. En die concludeert, die infiltrant is helemaal niet goed genoeg begeleid door de WOD-unit. En dan komt een nieuwe commissie Zorgdrager. Kennen we
Zorgdrager.
Nog, Winnie Zorgdrager. Nee. En die is toen gaan nadenken over meer structurele waarborgen. Waarborgen in de organisatie, manieren waarop je een goed werkgever kunt zijn voor een infiltrant. En met die kennis wordt nu helemaal opnieuw vormgegeven aan dat WOD-team.
En dat doet wel denken aan de IRT-tijd, Margje. Toen hadden we ook een politieteam, weet je nog? Het IRT-team, die met een nieuwe methode, de Delta-methode, eerst maar eens aan de slag ging, zonder dat het door de wetgever of door de politie eerst goed was uitgedacht. Ik zou zeggen, luister aflevering 13 nog even, als je daar meer over wil weten. En hier zie je ook weer dat de politie intensieve trajecten inzet, zonder dat ze van tevoren goed hebben nagedacht over de vragen als: hoe lang doe je zoiets? Wat doe je als de infiltrant een identiteitsverwarring krijgt? Hoe intensief mag het contact met de verdachte eigenlijk zijn? En die omgeving, betrek je die erbij? Wanneer stopt de operatie? Hoe stop je de operatie? Enzovoort.
Nou, en hopelijk wordt daar nu wel over nagedacht. Want het is dus de bedoeling dat er voor de toekomst een beter functionerend WOD-team komt. En laten we dan ook nog even kijken naar de wet van de toekomst. Het nieuwe wetboek van strafvordering. De bedoeling is dat in werking treedt in 2029. Dat is de streefdatum.
Dat is snel.
Nou.
Nou ja, we hadden net kritiek, hè? Kritiek op die wettelijke grondslag van de Mr. Big-methode.
Artikel 126J.
Ja, maar in het nieuwe wetboek wordt het anders geregeld. Het woord Mr. Big komt in het nieuwe wetboek van strafvordering niet voor. Maar in de memorie van toelichting en in het advies van de Raad van State over de wet komt het woord wel voor. De Mr. Big-methode wordt ondergebracht in de bepaling 2.8.11. En dat is de bepaling over de stelselmatige inwinning van informatie. Dus dat is de opvolger van artikel 126J.
Ja, en het tweede lid van dat nieuwe, die nieuwe bepaling, die voorgestelde bepaling, die ziet dan specifiek op Mr. Big. Dus lid 1 op het stelselmatige inwinning van informatie oude stijl. En het tweede lid op Mr. Big. Al vind
niet
ik dat
alleen
het
op Mr. Big, denk ik, maar met,
ja, ja, met name,
die valt daaronder, ja.
Dat valt daaronder. Ik vind, ja, je zegt al, ja, niet alleen. Ik vind eigenlijk dat het niet heel duidelijk in de wet staat, hoor, wat het dan precies inhoudt. He, dat het dan gaat om een opsporingsambtenaar die zich als een ander voordoet en dat het een heel intensief traject is. Dat staat er allemaal niet. Dat moet je dan uit de toelichting halen. Als je kijkt naar de tekst, dan is het verschil met het eerste lid dat er in lid 2 bij staat dat de opsporingsambtenaar de verdachte activiteiten kan laten verrichten. Of samen met hem activiteiten kan verrichten. Nou ja, geen criminele activiteit natuurlijk, maar nou, dat dingen laten doen of samen doen, dat is dan het verschil met lid 1.
Ja, eigenlijk zeg je, Margje, dat het er niet heel helder staat. Dat klopt. Maar het is wel beter genormeerd dan nu. Ze hebben niet gewoon 126J overgeschreven, maar er een apart artikellid van gemaakt. Voor eigenlijk dus Mr. Big en dat soort methoden. En in de memorie van toelichting legt de minister uit dat de Hoge Raad het huidige artikel 126J, dat hebben we net verteld, hè, wat de Hoge Raad ervan vond, want die hebben dat niet afgekeurd als mogelijke wettelijke grondslag voor Mr. Big. Maar zegt de minister ook dat de gedachte toch breed leeft. En dat klopt, hè, die gedachte leeft heel breed.
Ook bij ons.
Bij ons ook. Dat 126J een nogal magere, zeg maar ontoereikende grondslag is. Of misschien ook wel was. En wat we eigenlijk in het begin al zeiden.
Ja, en de minister die motiveert dat nog door op te merken, nou, het gaat om een ingrijpende en risicovolle operatie. Het is een enorme inbreuk op de privésfeer, de levenssfeer van de verdachte. Het is een ernstige vorm van misleiding. Hè? Die nepvriendschap, die nepcriminele organisatie, die gaat soms echt het leven van de verdachte beheersen. Hij en ook zijn omgeving raken helemaal ingekapseld, helemaal in de ban daarvan. En als het doel is om de verdachte een bekentenis te laten afleggen, nou, we zeiden het al, dan kunnen die waarborgen van een eerlijk proces onder druk te komen te staan. Denk aan het zwijgrecht, aan de verklaringsvrijheid. Kortom, de minister erkent nu ook, dit is een super ingrijpende vorm van opsporing.
Ja, en dat is dan de reden ook dat de minister zegt, er zijn zwaardere waarborgen nodig binnen deze, voor deze methode. En dat klopt helemaal met de inzichten van Van Tra. Allereerst is er in de wet komt er een zwaarder verdenkingscriterium. Er is een verdenking nodig van een misdrijf. Dat is niet meer genoeg. Het moet gaan om een misdrijf waar je 4 jaar of meer voor kan krijgen. En dat ook nog eens een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Oftewel, het heeft nogal een grote impact gemaakt.
Ja, niet zomaar een misdrijf. Want nu is alleen verdenking van een misdrijf genoeg. Ja. Ja.
Verder staat nu in artikel 126J, dat oude, dat het traject in het belang van het onderzoek moet zijn. Straks staat er dat het onderzoek het dringend moet vereisen. En dat is toch wel echt een zwaardere eis. En een iets strengere toets aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. En verder is een machtiging van de rechtercommissaris vereist. Dat is ook nieuw en past goed in het gedachtegoed van Van Tra. Een ingrijpende bevoegdheid zoals deze, hè, moet door de rechter vooraf worden getoetst.
In het nieuwe wetboek wordt het dus beter dan nu.
Ja, beter dan nu. En als je dan toch naar de RC gaat voor een machtiging, hè, machtiging voor de Mr. Big methode, kun je meteen een machtiging vragen voor het opnemen van communicatie. Want dat had de Hoge Raad gezegd. En dat het de voorkeur heeft dat je zoveel mogelijk opneemt, dus een geluidsopname of een videoopname.
Ja. En het
zegt de minister ook, hè, in de memorie dit.
Ja. Ja. En het vijfde lid geeft ook nog de mogelijkheid om nadere regels te stellen in een AMVB. Nou, die AMVB is er nog niet, ook niet in concept.
Algemene maatregelen van bestuur.
Ja, dat is nog wel interessant, want daar zouden ook nog verdere eisen in kunnen komen te staan. Zoals bijvoorbeeld dat je toestemming moet hebben van het College van Procureurs-Generaal of van de CTC, hè? Dat is een soort toetsingscommissie van het OM, net als bij infiltratie. Maar dat weten we dus nog niet of dat erin komt. Nee. We wachten het af.
Ja, een beetje wordt er wel op in de memorie van toelichting op gehint op dat soort dingen. Maar hoe het precies gaat, dat is nog onbekend.
Dat weten we niet.
Al met al wordt de Mr. Big methode in het nieuwe wetboek dus echt wel beter geregeld. En dat is winst. Maar toch moeten we hier ook wel weer opmerken dat de hele gang van zaken rond die Mr. Big methode niet helemaal, of misschien wel helemaal niet is, zoals Van Tra het bedoelde.
Zoals het verloop is niet, nee.
Nee, Uiteindelijk is ook hier een verregaande bevoegdheid, een hele verregaande bevoegdheid, in de praktijk ontwikkeld. En wordt nu een adequate wettelijke regeling opgetuigd, die pas, hè, we zeiden het al, over een paar jaar in werking treedt, 2029. Van Tra wilde dit toch echt andersom.
Ja, hij wilde eerst een wettelijke regeling en dan pas de praktijk.
De conclusie is dus, het is niet helemaal gegaan, of helemaal niet gegaan, volgens het boekje van Van Tra, maar het wordt zeker beter.
Maar zouden ze het echt veel gaan gebruiken, denk je?
Nou ja, dat is wel een belangrijke vraag. Het heeft misschien nu wel te veel bekendheid gekregen, die methode. Hè? Van een beetje aanpappen met de verdachte en dan een criminele organisatie fingeren. En dan een Mr. Big, hè, Philippe, naar voren schuiven en dan bekennen. Een crimineel die je nu met zo'n verhaal benadert, ja, die weet misschien wel al hoe laat het is.
Ja, ik weet niet, want het is nu heel bekend onder juristen. Maar criminelen lezen de delicten en delinquent niet, denk ik.
Maar misschien luisteren ze wel naar deze podcast.
Dat zou wel verstandig zijn.
De vraag van de luisteraar.
We hebben een vraag van de luisteraar. Die heeft onze vorige aflevering gehoord. En toen, toen was de vraag van de luisteraar hoe je omgaat met verdachten die zich misdragen. Maar deze luisteraar zegt, ja, maar wat nu als de mensen op de publieke tribune zich misdragen? De zitting is openbaar, maar als die mensen daar nou beledigingen gaan roepen, zeg maar de zaak gaan bemoeien, spullen gaan gooien, ja, wat doe je dan? Weten jullie eigenlijk überhaupt wel wie er allemaal op de tribune zit?
Wat een goede vraag. Want eerst even dat laatste, hè, over weten we wel wie er in de zaal zit? Zitten? Nou ja, en ook nee. Want als de zitting begint, dan krijgen we van de bode, hè, dat is de meneer die ons helpt met iedereen ontvangen en zo, of mevrouw. Die zegt tegen ons van wie er zijn verschenen, wie zijn gekomen. Hè? En dan zeggen ze, ja, de verdachte is er met zijn advocaat, de slachtoffers met hun advocaten, de pers is er die zich heeft aangemeld. En er is ook nog een schoolklas of studenten en die melden zich ook vaak van tevoren aan. En dan zet hij dat zo voor ons op een rijtje en dan weten we dus wie dat allemaal zijn in die zaal. Maar in de zaal zitten bijna altijd ook mensen waarvan we niet weten wie ze zijn. En dat vragen we ze dan ook niet. He, want de zitting is openbaar en we registreren niet, we vinken niet af wie er dan verder zijn gekomen. Want iedereen die binnenkomt, die is natuurlijk wel door de beveiliging heen gegaan.
Ja, maar wat dan als er dan iets gebeurt in die zaal, op die publieke tribune?
Ja, dan is de voorzitter verantwoordelijk. Dus degene die op de meervoudige kamer in het midden zit en op de politierechter zelf. Die is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde. En bij het handhaven van die orde kan die allerlei maatregelen nemen. En 3 maatregelen worden in de wet concreet genoemd in geval iemand hardnekkig de orde verstoort. Het eerste is dat de voorzitter kan zeggen, je moet je verwijderen.
Ja, gewoon de zaal uitsturen.
En als hij dat dan weigert, kan die overgaan tot de daadwerkelijke verwijdering.
Echt vastpakken, meenemen naar buiten.
En als hij dat dan daar niet aan meewerkt, kan de inverzekeringsstelling worden gelast door de voorzitter tot afloop van de ambtsverrichtingen.
Ja, opsluiten tot het einde van de zitting.
Ja, jij kan dat goed samenvatten, ja. Margje. Ja, dat verwijderen en inverzekeringsstellen doet de voorzitter natuurlijk niet zelf. Er zit politie in de zaal, de parketpolitie, en die kan iemand meenemen op verzoek van de voorzitter. Maar ze hebben natuurlijk ook hun eigen bevoegdheden. Dus soms treden ze ook uit zichzelf handhavend op. Als bijvoorbeeld iemand iets naar de rechter gooit, grijpen ze meteen in. Dan gaan ze natuurlijk niet op een opdracht van de voorzitter zitten wachten. En eigenlijk mag je als voorzitter alle maatregelen nemen die helpen. Dus je kunt bijvoorbeeld ook zeggen dat mensen hun telefoons van tevoren moeten inleveren of hun muts moeten afzetten of uit elkaar moeten gaan zitten. Want artikel 124 van het wetboek van strafvordering zegt, voor de handhaving der orde ter gelegenheid van de ambtsverrichtingen draagt zorg de voorzitter van het college of de rechter of de ambtenaar die met de leiding dier verrichtingen is belast.
Dat is een oude tekst.
Deze neemt de nodige, met dubbel O, maatregelen opdat die ambtsverrichtingen zonder stoornis zullen kunnen plaatsvinden.
De nodige maatregelen neemt hij. Dat is wel heel ruim.
Ja, dat is ruim. Maar als je dat allemaal binnen proporties doet, dan is alles mogelijk om de zitting goed te laten verlopen.
Precies. Dat was het antwoord op deze luisteraarsvraag. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze aflevering. Dank voor het luisteren. Dit was voorlopig de laatste aflevering.
15 afleveringen hebben we gemaakt. En dat is volgens ons een mooi aantal. Maar ik heb al wel weer nieuwe ideeën.
Nou, we zullen zien. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En juist in deze tijden, let op de staat van het strafrecht.